Quest. De Tilburg University Podcast. Science Quest.
Hartelijk welkom. Naast influencers op social media heb je ook kindfluencers. En zelfs momfluencers, de mama's. Het gaat dan om ouders die beelden van hun kinderen verspreiden. Er is forse kritiek op ze. Ze zouden hun kinderen uitbuiten om er zelf aan te verdienen. Maar klopt dat wel? Of zijn er nog meer redenen waarom ze de aandacht op hun kroost willen vestigen? Is publiciteit schadelijk voor kinderen? Hoe kunnen we ze beter beschermen? En wat hebben kinderen nou eigenlijk echt nodig om zich veilig te kunnen ontwikkelen? Daarover praten we met Ini van Wezenbeek, onderzoekster op het gebied van persuasive communication, overtuigende communicatie. En Rabia Shangour, onderzoeker naar de invloed van ouderschap op de ontwikkeling van jonge kinderen. En beide zijn ze hier in de studio. Ik ben Tineke Bennema, wetenschapsredacteur. Dag Ini en Rabia. Ini, als je over kindfluencers spreekt, denk je eigenlijk aan kinderarbeid en ouders die zich willen verrijken. Maar is dat correct? Klopt dat beeld wel?
Voor mij is dat een beeld dat toch sterk veranderd is. In de media is er inderdaad heel veel commentaar op. Heel veel bezorgdheid. En die bezorgdheid is vaak heel erg terecht. Maar als we kijken naar vanuit mijn eigen onderzoek en onderzoek dat ik gedaan heb met collega's, dan zien we toch vaak dat die ouders begonnen zijn met dergelijke profielen om toch vooral ook naar familie en vrienden te communiceren over die kinderen. En dat dat niet per se vanuit een commercieel idee ontstaan is. Nu gaandeweg zien zij dat er wel populariteit komt. Een bepaalde post krijgt veel likes, er komen volgers bij. En dan zien zij van, hé, hier is misschien wel eens iets aan de hand. En dan gaan ze zich toch wat verdiepen in dat commerciële. En gaandeweg krijg je eigenlijk in plaats van een profiel dat eigenlijk een fotoboek was voor vrienden en familie, krijg je een commercieel profiel dat zich richt op andere kinderen. Dus dat motief is niet per se commercieel.
Maar goed, dat is natuurlijk heel herkenbaar. Er zijn natuurlijk heel veel ouders die van alles posten over hun kinderen. Ik denk dat heel veel ouders zich daar schuldig aan maken. Maar hoe komt het dan op een gegeven moment zover dat je er geld mee wil gaan verdienen?
Ja, die eerste merksamenwerking, de eerste keer dat een ouder samenwerkt met een merk, dat is soms wel een verrassing. Dat kan soms wel eens uit het niets komen. En dan is dat is iets dat groeit. Hè. Naarmate dat je meer volgers krijgt, word je ook door merken meer aangesproken. Krijg je ook meer aanvragen en wordt dat gaandeweg iets heel professioneel. Een bepaalde mama die wij in een interviewstudie bevraagd hadden, noemde zichzelf ook een mommager. Dus die was
de manager van
de manager van het kind. Dus dat is wel iets dat uiteraard voor hen wel belangrijk wordt.
Ja, maar dan krijgt dus een ouder een heel andere rol. Is dat verstandig, denk jij, Rabia?
Ja, dat is een goede vraag. Het is belangrijk dat, zeker als we over jonge kinderen praten, hè, en vanuit mijn perspectief dan als ontwikkelingspsycholoog, dat wij vooral ook het belang van het kind in de gaten houden. Ja. En het kind is altijd loyaal naar zijn ouders. Je wil het goed doen. En als er belangenverstrengeling kan zijn, dan kan dat natuurlijk ook een negatieve gevolg hebben voor het kind. Yeah. Dus het is zeker wel iets wat we goed in de gaten moeten houden en wat ook heel veel onderzoek nog nodig heeft. Daarom is het ook zo goed dat jij hier ook onderzoek naar doet, omdat ik wel heel erg besef dat het een belangrijk onderwerp is.
Ja, maar goed, want een kind ziet dan ineens dat zijn ouder niet alleen maar verzorger is, maar ook belanghebbende en iemand die geld met hem verdient. Is dat niet heel verwarrend?
Ja, dat lijkt mij wel heel ingewikkeld. Ja, het ligt er ook, want je hebt natuurlijk ook, wat ik een beetje uit jouw verhaal hoor, je hebt ook verschillende gradaties. Hè? En het stapelt zich ook op. Het wordt steeds. Het is niet dat een ouder, denk ik, al gelijk hè, dat idee heeft om commercieel te gaan. Dus het is ook iets waar ik denk, waar ouder en kind beide in groeien, waardoor het een extra grote valkuil is. Ik denk wel dat het belangrijk is dat we ons realiseren dat, hè, dat kinderen wel ook dat hun belangen ook behartigd moeten blijven worden.
Zeker,
En dat wij dat kinderen ook beïnvloed kunnen worden. Want ik denk dan gelijk aan hoe gaat het dan op school? Hoe zien kinderen, mede leerlingen of scholieren, die kinderen dan?
En worden die zij dan influencers anders? Zijn.
Exact. Ja. Of de mama's van die kinderen. Dat heeft ook effect op hoe zij worden gezien door de omgeving. Hoe reageren familieleden daarop? En wat doen zij daarmee als zij zien dat zij in de belangstelling staan? Dus dat zijn wel dingen waar we rekening mee moeten
houden. Ja, absoluut. En dat creëert heel interessante spanningsvelden. Hè. Je hebt enerzijds de familie. Hè. Je hebt heel vaak zijn het ook de mama's die wel bezig zijn met die praktijken. Ja. Dus je hebt dan de papa die daar een mening heeft en de wijdere familie. Maar dan heb je ook de merken uiteraard, die ook een bepaalde content proberen aan te bieden via die kinderen. Ja. En je hebt ook de volgers, want heel veel van de content die Kidfluencers maakt, is ook afgestemd op wat zorgt nu voor iets, voor meer likes. Ja. Ja. Want in het begin komen die likes vanzelf, maar op den duur is dat iets dat je moet onderhouden. En dan maakt dat profiel ook heel vaak niet meer het kind is, zoals dat het kind in het echte leven is. Mm-hmm. Maar eerder door de lens van enerzijds de mama, die eigenlijk echt wel bepaalt van welke content wordt er gemaakt. Anderzijds ook de merken van welke contracten zijn er gemaakt, welke afspraken zijn er gemaakt. En tenslotte ook die volgers, wat vinden die leuk? Dus dat is eigenlijk geen authentieke representatie meer van dat kind. En ik denk dat dat vanuit een ontwikkelingspsychologie ook wel heel grote gevolgen kan hebben.
Maar begrijp ik het dan dat het kind eigenlijk uiteindelijk ook instrumenteel ingezet zou kunnen worden om aan het imago te kunnen blijven voldoen?
Van zichzelf?
Ja, van de ouder, zeg maar. Of van de commerciële wereld, van de merken.
Ja. Ik denk dat een beetje cru gesteld is op zich. Ja. Maar het is wel ergens zo. Ja. Het is een bepaalde zelfrepresentatie die niet echt meer in lijn is met hoe dat het kind per se thuis is, als je het kind zelf vrij laat om te doen.
Het krijgt eigenlijk een soort eigen identiteit, lijkt het wel. En naar buiten toe krijgt het een kind een andere identiteit dan kind zijn.
Ja, voilà, dat is inderdaad zo. En het interessante is ook, hoe gaat dat kind daar binnen 15 jaar over denken? Dat kind gaat misschien terugkijken op die periode van ik ben een kind-influencer geweest. Ja. Die gaat op dat moment misschien niet meer dat type video's maken. Hè. Een kind evolueert ook. En wat als die identiteit dan totaal niet meer strookt met wat die identiteit die gecreëerd is? Hè. Denk bijvoorbeeld aan een vleesmerk dat reclame maakt met een kind en dat kind beslist later om veganistisch te worden. Ja. Ja, dat is heel extreem, maar dat zorgt wel voor
dat kan hem achtervolgen, inderdaad. Ja, dat wordt hij niet geloofwaardig daardoor later.
Wat we ook weten is, wat we online plaatsen, dat blijft daar. Dat gaat daar niet zomaar weg. Ja. En dat is eigenlijk uit de controle van
En denk je dat ouders dat die ouders dat beseffen, zulke lange gevolgen, voor de lange termijn?
Als we het bekijken, op vlak van zowel gewone ouders die beelden delen, als ook de influencers, dan is er eigenlijk wel een vrij goed besef van wat die gevolgen zijn. Mm-hmm. Ze weten dat daar risico's zijn. De influencer-kinderen of de manfluencers die wij gesproken hadden, had bijvoorbeeld ook heel vaak problemen met ongepaste aanvragen. Dus echt richting pedofilie via hun profielen, naar de kinderen toe dan. Mm-hmm. Dus ze zijn zich daar wel van bewust van wat dat ik doe kan gevolgen hebben voor mijn kind. Yeah. Dat wil zeggen dat ze wel ergens rekening gaan houden daarmee. Door bijvoorbeeld niet alles te gaan vertellen en toch nog wel iets geheim te houden. Mm. Maar ze gaan toch wel door met dat profiel. Mm-hmm. En dat ligt ook wel een beetje aan wat psychologische mechanismen dat erachter zitten. Bijvoorbeeld, iemand denkt heel vaak van mij overkomt het niet.
Ja, ze zijn toch naïef daarin. Ja. Maar wat hebben kinderen nou precies nodig om een goede ontwikkeling door te maken? Want als je dit zo hoort, dan denk ik toch niet dat dat heel gezond is.
Een van de belangrijkste fundaties is een veilige omgeving. Ja. Dat je als kind mag zijn wie je bent. Ja. En dat, als we het hebben over identiteit, dat je als kind dat zelf ook kan ontwikkelen. Mm. Dat heel belangrijk is. En dat, wij zeggen ook heel vaak, hè, tijdens interventies met ouders, waarbij we kijken naar hoe kan je kind nou zo goed mogelijk opvoeden. Wijs het gedrag af, maar niet de persoon. Hè, dus als een kind iets niet doet wat niet mag, dan zeg je dat gedrag niet goed is. Yeah. als het verstrengeld gaat worden met identiteit... Ja. En een ouder gaat steeds meer waarde hechten aan de identiteit die zich rond het kind vormt... Mm-hmm. Ja, dan is dat wel iets waar we heel goed op moeten letten.
Dat is verwarrend voor een kind natuurlijk. Ja, van wie ben ik nou eigenlijk als mama er is?
Ja, en een kind is natuurlijk ook nog niet in staat om... Hè, want de identiteitsontwikkeling, dat zien we vooral bij adolescenten... dat ze daarmee bezig zijn. Mm-hmm. Dus het is ook een soort van spiegeling. Mm-hmm. Je wil het goed doen.
Ja.
En als dat al een soort van identiteit is... wat jou onbewust of bewust wordt opgedragen... dan is dat heel lastig voor een kind. En ik kan me vooral voorstellen dat bij de verdere ontwikkeling... tijdens adolescentie, waarbij een adolescent zich gaat losmaken... Mm-hmm. dat wel de ontwikkeling kan bemoeilijken.
Bemoeilijken.
En ik ben ook wel heel benieuwd of daar ook al... is er al onderzoek naar gedaan? Of hoe heb je daar een idee over, zeg maar? Of hoe dat zeg maar ontwikkelt? Want het is natuurlijk iets nog relatief nieuw. Mm-hmm. Heb jij daar... zicht op, zeg maar.
Er is al wel iets rond de eerste influencer.
Ja, ja.
De eerste Instagram-baby's. Ja, ja. Instagram is een medium dat al een tijdje meegaat nu.
Ja. Want hoe oud zijn die nu dan?
Ik denk dat die rond de 12, 13, 14 jaar zullen zijn. Ik weet het niet meer exact.
Het is natuurlijk een gloednieuw verschijnsel in die zin.
Ja, maar er is al wel iets of wat onderzoek gedaan van wat vinden de adolescenten nu van de babyfotootjes die zoveel jaar geleden op Instagram gepost zijn. En dan blijkt toch dat ze dat op zich niet zo heel erg vinden, behalve als dat motief van die ouder vooral heel erg gericht was op zelfpromotie. Mm. En daar link je toch een beetje naar de influencer kant, waar dat het toch ook wel echt gaat over zelfpromotie.
Ja.
Dus ik ben wel ook heel benieuwd hoe dat zich gaat evolueren.
Ja.
We hebben in samenwerking ook met de Universiteit van Gent een onderzoek gedaan bij mama's en hun kind die een kidfluencer profiel hebben. En zijn dan ook bij kind en mama gaan zaken gaan bevragen. En daar kwam dan ook wel echt uit dat de mama's op zich ook wel bezig zijn met wat als mijn kind dit later niet meer leuk vindt. Maar zoals daarnet gezegd, daar wordt dan ook wel overgestapt in die ontwikkeling.
Ja.
En er is ook een verschil in bijvoorbeeld kinderarbeid. Zien de mama's of de kinderen dat als kinderarbeid? De mama's die hebben zoiets van, mijn kind, daar wordt een foto van getrokken. En die kan verder gaan, terwijl ik ben eigenlijk al de rest aan het managen. Mm-hmm. Terwijl het kind soms wel het gevoel heeft van, ik ben hier een soort van job aan het doen.
Ja.
Nu, een kind heeft een heel ander idee van wat dat wij als een job zien, uiteraard. Ja. Maar het geeft ook wel aan dat het toch ook wel een soort van verantwoordelijkheid is.
Ja. Vind je dit kinderarbeid of niet?
Het hangt uiteraard af van de precieze omstandigheden, maar achter gesloten deuren kan het uiteraard echt wel naar kinderarbeid gaan neigen. Zeker wanneer dat er bepaalde contracten zijn en een merk zegt, oké, hier is een deadline en het kind wil niet meewerken, wat dan? Yeah. Dan zie je dat er toch wel wat ouder-kindconflicten kunnen ontstaan.
Yeah.
Dus het kan. Voor hetzelfde geld kan het ook dat er een foto getrokken wordt op een event van een jong kind, waarvan dat kind eigenlijk niet weet van mijn mama of wordt hier eigenlijk, heeft hier eigenlijk een afspraak gemaakt.
Ja, maar dan zou dat natuurlijk later op kunnen poppen en zou ze later eventueel boos kunnen worden op een ouder.
Ja. Voilà. Ik zeg heel veel mama trouwens, omdat dat wel echt de overwegende trend was. Ik zeg niet dat vaders dat niet doen trouwens. Dat wil ik nog wel eventjes onderstrepen. Maar
dat komt minder vaak voor, denk je?
Bij degene die wij gecontacteerd hebben in ieder geval wel. Maar ik wil zeker het genderperspectief daar niet volledig dichtgooien.
Nee.
Is daar ook een soort van toestemming nodig? Want als ik onderzoek doe naar kinderen, dan geven ouders beide eigenlijk toestemming. Hè? Hoe werkt dat eigenlijk?
Het onderzoeksproces dan?
Ja, of gewoon in het algemeen. Hoe kom jij veel mama-influencers tegen waarbij de partner bijvoorbeeld niet ja, het goed vindt of dat een soort van team vormt? Of hoe ziet dat erin?
Dat kan nog tot spanningen leiden.
Ja, dat was niet echt per se een focus van de onderzoeken die wij gedaan hebben. Het kan wel zijn dat er ergens meningsversillen zijn, maar ik denk niet dat er daar veel... kan ik niet echt een ontsluitend antwoord.
Maar ook daar groei je misschien in, als in die rol.
Ja, ik denk het wel. Dat is echt iets dat heel organisch groeit. Ja. En wat ook heel fascinerend is dat de kinderen vaak ook niet goed weten wat er op die profielen gebeurt. Ja. Mm-hmm. Er zijn foto's die geplaatst worden. En vaak ook omwille van dat pedofilieverhaal. Mm-hmm. Ze willen die kinderen het ook wel wat afschermen van bijvoorbeeld negatieve content, van reacties die komen. Dus die kinderen weten eigenlijk zelf niet goed wat dat daar op staat. Mm-hmm. Het valt beter mee, denk ik, dan dat ik het in
we zien het te negatief. Ja.
Er wordt ook wel naar het welzijn gekeken, maar het kan ook heel grote gevolgen hebben. Hè?
Ja. Dus. Mm-hmm. Ja. Het is natuurlijk wel opvallend dat de kindfluencers, dat er zo'n fenomeen bestaat. Want blijkbaar is er behoefte aan een soort rolmodellen van kinderen in de samenleving. Hè? Klopt dat? Is een soort kopiegedrag? Hoe werkt dat precies?
Ja, ik vind het een ingewikkelde vraag in de zin van... wat is media en welke behoeften zijn er sowieso? Mm-hmm. Want je wil natuurlijk... je wil als kind... Wil je rolmodellen hebben? Is het fijn om te weten wat goed en niet goed is?
Ja.
Vaak zijn het bij jonge kinderen zijn dat natuurlijk gewoon nog de ouders. Hè? Want daaraan meten zij of zij goed gedrag, minder goed gedrag hebben. Maar we moeten ook beseffen dat sociale media ook gewoon een mechanisme is wat er gewoon is.
Ja.
En wat ook niet meer weggaat.
Nee.
En dat kinderen zich ook steeds meer zullen meten met andere kinderen. En dat dus wel iets is wat er zal zijn en wat niet meer weggaat. En wat wij misschien zelf ook meer moeten gaan begrijpen hoe dat zit.
Met name in de social media natuurlijk.
Ja, precies. Ja. Want ik ben ook moeder. En als ik deze verhalen hoor, denk ik, oh jeetje, ik vind het wel heel heftig ook dat dat er is. Maar aan de andere kant denk ik, als mijn dochter zo meteen groot is, is zij hiermee opgegroeid.
Ja.
Dus ik begrijp ook wel heel goed dat als we kijken naar imago en dergelijke, dat iets is wat er is. En dat voor kinderen steeds belangrijker zal zijn en zal blijven.
Ja.
En dat wij dat ook steeds meer moeten gaan realiseren dat zo is. Ja. En het ook gaan accepteren.
Ja.
Maar ik denk ook wel dat het iets is dat social media ook iets goeds kan zijn.
Mm-hmm.
Hè? We hebben het heel veel over, zeker als we het over merken hebben, dat kinderen in een bepaald stramien worden gedrukt, misschien door de ouders, omdat er belangenverstrengeling zijn.
Mm-hmm.
Maar ze kunnen zich misschien ook juist, en dan heb ik het niet specifiek over influencers, maar wel over het algemeen, dat ze zien dat er anderen zijn zoals zij zijn. Dat er andere kinderen zijn die misschien ook bepaalde interesses hebben. En
mooie dingen doen.
Precies, mooie dingen doen.
Die ze kunnen navolgen.
Ja, exact. Dus het is ook iets wat heel mooi kan zijn.
Ja.
Het gevaar natuurlijk aan de andere kant is weer dat als je vooral andere kindfluencers of kindfluencers ziet, dat die kinderen misschien ook zo willen worden. En dat ze dat gaan zien als de realiteit.
Ja.
Dat is natuurlijk wel weer iets waar we voor moeten waken.
Ja. Ja, en in het algemeen denken jullie dat ouders te makkelijk zijn met het plaatsen van foto's van hun kinderen in het social media?
Ik denk dat er op zich bewuster mee kan omgesprongen worden. Eén ding dat ik heel belangrijk vind, is wanneer dat het kind ouder wordt, dat het kind daar ook een bepaalde autonomie heeft. Dat het kind ook wordt geraadpleegd. En wat kan er, wat kan niet. En dat ze gaandeweg ook door gesprek en door... ouderlijke mediatie, echt dat praten over media, zelf leren. Wat zijn die voordelen van sociale media? Wat zijn die nadelen van sociale media? En dat is een hele belangrijke stap, denk ik. Hè, van zodra dat het kind eigenlijk kan praten en daarover over kan leren, dat daarover in gesprek wordt gegaan. En wat dat ik ook in het onderzoek heel erg heb gemerkt, is dat er zeker ook met naaktbeelden of gedeeltelijke naaktbeelden van een kind heel erg voorzichtig mee moet omgesprongen worden. Ja. Want er is ook wel een crimineel kantje aan die social media.
Ja. Ja, dus ouders moeten zich toch wel goed meer beseffen van wat ze posten. Een kind in het bad, dat kun je me beter niet delen waarschijnlijk. Is dat, ja. Zou je dat zo zeggen?
Ja, ik denk dat in ons onderzoeksproject noemen we het een beetje een think it, post it. Zo een beetje een check van voordat je eigenlijk een beeld post, is het in belang van mijn kind? Is mijn kind hier te herkenbaar? Kan dat beeld hier uit een context getrokken worden? Ja. Want wat dat voor een ouder onschuldig is, een kindje dat op een potje zit, met een grappig gezichtje, dat kan iets heel anders zijn als je daar een ander tekstje bij zet.
Ja.
En die reflectie kan ook ouders wel helpen om daar iets bewuster mee om te gaan.
Ja, ja.
En het blijft bestaan. Dat is ook, hè, de foto's, de media.
Ja.
Het blijft bestaan. En wat ik ook wel heel erg merk, althans het idee wat ik heb, is dat er ook gewoon een verschuiving in is. Hè? Wat eerst nog niet als schokkend werd ervaren, of als preuts of andersom, dat nu, als we daarop terugkijken, dat we dat niet meer zouden doen.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld een foto waarbij een kind met opa en oma in bad gaat. Wat vroeger heel normaal.
Ja,
waar ik dan toch wel een verschuiving in zie. Dat men toch wel denkt, hé, is dat nog wel gepast? Mm-hmm. Daar heb ik het nog niet per se over media. Maar ik zie wel een verschuiving. Dus je weet ook nog niet waar de verschuiving heen gaat.
Mm-hmm.
Dus je kan wel rekening houden met het perspectief wat men nu heeft over media en wat wel en niet geoorloofd is. Maar we weten niet hoe dat over 10 jaar of 20 jaar is. Dus daar, ik denk ook dat dat iets is waar we goed over na moeten denken.
Ja, ja. En in het algemeen, hebben jullie do's en don'ts voor ouders als het gaat over... als je een mama-fluencer bent of als je het wilt worden, of als je gewoon een moeder bent die behoefte heeft om kinderen de foto's te delen. Wat hebben jullie ideeën daarover?
Wel, in de eerste plaats kan aan de kant van de moeder een check-it-post-it gebeuren. Is dit in het belang van mijn kind? Maar ook bij het kind vragen van, vind jij deze foto oké? Het kind iets meer betrekken.
Mm-hmm.
En anderzijds, er zijn ook een aantal manieren om een kind eigenlijk minder herkenbaar in beeld te brengen.
Mm-hmm.
In Vlaanderen is het woord van het jaar emoji baby genomineerd. waarbij dat de baby eigenlijk een emoticon sticker krijgt.
Zodat hij niet herkenbaar is.
Zodat hij niet herkenbaar is. Al wordt er soms ook nog gezegd van dat kan ook nog altijd uit een context getrokken worden. Maar het is echt reflectie.
Mm-hmm.
Van, kan dat beeld hier uit context getrokken worden? Zijn er dingen? Kan ik een rug trekken in plaats van een herkenbaar gezicht? Dat zijn bepaalde.
Ik denk dat er in ieder geval heel, heel goed over na van tevoren wat je doet met de foto.
Ja, niet meer. Hij is heel snel uit de context getrokken en uit controle. Van zodra dat hem eigenlijk op Instagram staat, kan hem zo gekopieerd worden, kan hem zo weggehaald worden. Ook de stories, die zijn er maar 24 uur op. Maar een screenshot is in 1 seconde gemaakt.
Ja, en dan gaat het toch over identiteitsverandering mogelijk. Ja. En jij, Rabia, wat zou jij zeggen?
Ik sluit mij hier volledig bij aan. Transparantie denk ik ook dat belangrijk is. Hè? Dus dat we ook blijven kijken naar het kind.
Mm-hmm.
En dan moet iemand ook altijd naar de belangen van het kind blijven kijken. Dus dialoog aangaan. Ook, het hoort nu bij het leven van een kind.
Mm-hmm.
Zij zullen ermee opgroeien. Hun kinderen zullen ermee opgroeien. Dus ga dialoog aan.
Yeah.
Maak het bespreekbaar. En zorg ook dat, hè, wat jij ook zei, Inie, dat je nadenkt over wat je doet. En ik denk ook dat het goed is dat ouders ook zouden beseffen, of misschien goed bij stilstaan van, wat doe ik nou waarom? Waarom post ik nou een foto?
Mm-hmm.
Is het omdat ik mij daar zelf fijner door voel? Is het omdat ik trots ben op mijn kind?
Mm-hmm.
Wat wil ik ermee bereiken?
Yeah.
Dat ook wel iets is om rekening mee te houden. En dan heb ik het natuurlijk niet over de merken, want dat is natuurlijk duidelijk waarom men daar aan mee zou doen. Maar echt gewoon het posten van foto's op social media in het algemeen.
Mm-hmm.
Dat men daar ook goed over nadenkt.
Yeah.
Ja, absoluut. Yeah. En ik denk dat alle ouders heel trots zijn op de kinderen. Hè? En dat mag ook. Hè?
Yeah.
En dat willen delen met anderen.
Yeah.
wat daar dan ook wel een oplossing is, is echt kijken, als gewone ouder kan je effectief ook gewoon privéprofielen aanmaken. Hè. Je hoeft ook niet voor een openbaar profiel te gaan als
ouder. Ja, maar dat
ouder.
Vinden waarschijnlijk ouders juist natuurlijk heel erg leuk om heel veel likes te krijgen en het een heel veel mensen te laten. De verleiding is daar natuurlijk voor anderen erg groot.
Ja, inderdaad. En dan is het goed om na te denken over welke risico's zijn er. Maar ik vind het heel leuk dat jij ook wel de opportuniteiten van het verhaal ondersteunt. We gaan het fenomeen kindfluencer en alle type influencers niet direct kunnen wegtoveren, omdat er negatieve gevolgen kunnen zijn. We moeten ook kijken wat zijn de positieve effecten. Bijvoorbeeld gezond eten dat gepromoot wordt door kind-influencers of meer beweging en dergelijke meer. Maar dat bewustzijn van wat gebeurt er ook voor dat kind zelf is ontzettend belangrijk. En ik ben heel benieuwd om binnen 15 jaar te gaan kijken van wat is er eigenlijk met die kinderen uit het onderzoek gebeurd of met andere kinderen die eigenlijk in die positie zaten.
Laatste vraag. Zou jullie zijn voor regulering door de overheid bijvoorbeeld van kindfluencers, het fenomeen?
Ik denk ondertussen in Nederland dat er al wel een hele mooie dialoog is opgestart. Mm-hmm. En ook rond kinderarbeid en dergelijke meer al heel wat initiatieven zijn. Mm-hmm. Dat daar goed over kan nagedacht worden. Om eigenlijk dat uitbuiten op commercieel vlak te gaan bekijken. Om nu echt te gaan zeggen van je mag je kind niet posten op sociale media totdat hij een bepaalde leeftijd heeft. Dat is ook weer het erg inperken van vrijheden. Yeah. En dat werkt ook niet zo heel goed. Nee. Bewustzijn en dialoog, niet alleen ouder-kind, maar ook op maatschappijvlak, is het wel heel fijn dat het in de media op verschillende plekken aan bod komt. Ja. De vlogouders bij Arjan Lubach zijn een aantal weken geleden nog aan bod gekomen.
Vlogouders?
Vlogouders. Dat was een item over echte families die op YouTube staan.
En die verdienen daar veel geld mee? Of,
mogelijk.
Wat is de drijfveer precies? Gewoon dan aandacht? Of,
Het laten zien hoe dat de familie leeft. Hè. Dat is ook content die bijvoorbeeld door jonge moeders heel erg geapprecieerd wordt. Hè. Rolmodellen naar verzorgingsproducten gebruik ik en hoe moet ik dat eerste badje geven? Hè? Dus die momentjes. Ik ben heel blij dat het onder maatschappelijke aandacht is en blijft ook. En we moeten het ook blijven opvolgen, zowel van de psychologie als marketing- en communicatiewetenschappen, denk ik.
Ja, dat lijkt me een goede conclusie. Hartelijk dank beiden, Ini van Wezenbeek en Rabia Shangour. Science Quest. We wilden natuurlijk ook de mening van kinderen zelf horen over kindfluencers en of ze door hen beïnvloed worden. Collega Femke Trommels maakte een reportage met Evi van 9, Wiese van 10 en Kars van 12 jaar.
Nou, vandaag geen wandeling, maar wel een heel interessant gesprek met een paar echte ervaringsdeskundigen. Hallo jongens en meiden.
Hoi.
Leuk dat jullie meedoen. En want jullie kijken vast wel eens naar YouTube, toch?
Ja.
Wie is je favoriete YouTuber?
Dylan Hagens.
Ook Dylan Hagens, denk ik.
Ja, ik denk Mr. Beast.
Waarom vind je die zo leuk?
Daar heb ik eigenlijk geen idee van. Ik vind er heel veel leuk, maar Mr. Beast denk ik het leukst. Ik weet eigenlijk niet waarom.
Ik vind hem gewoon grappig. Hij maakt leuke video's.
Als hij een leuke video maakt, probeer je dan ook wel eens wat na te doen?
Eigenlijk niet.
En jij?
Nee, ik probeer eigenlijk nooit iets na te doen.
Nee? En jij?
Dat lijkt me niet zo slim, want hij geeft veel geld aan mensen en dan word ik blut.
Oh. En denk jij dat zo'n YouTuber ook wel eens reclame maakt?
Ja, best wel vaak, want hij heeft altijd een sponsor.
Vind je dat eerlijk, dat hij daar eerlijk over is?
Ja, want hij zegt dat altijd en de sponsor van deze video is...
Oh ja, en heb je dan zelf ook wel eens dat je die spullen graag wil hebben, die jij dan aanprijst?
Nou, eigenlijk niet, want ik vind de dingen leuk die ik leuk vind, de meeste dingen vind die hij, waar hij door gesponsord wordt, vind ik niet zo leuk.
En als het dingen zijn die je wel leuk zou vinden?
Ja, dan zou ik ze misschien wel willen, alleen dan meestal krijg ik ze dan niet. bijvoorbeeld voor mijn verjaardag moet ik ze dan vragen of zo.
Ja, moet je er toch even op wachten. Ja. En hebben jullie het idee dat Dylan Hagens ook wel eens reclame maakt?
Ja, nee, alleen van zijn eigen kleren en zo.
Dat is wel waar.
Oh, ja. Alleen van zijn eigen kleren en zo, die geeft hij ook soms gratis weg voor... Ja, ik weet
iemand
niet.
Die iets in de comments zet, maar dan zet ik nooit iets in de comments, want ik hoef het niet.
Oké. Okay.
Ja, daar staat dan altijd hey op of zo, of hey mensen.
Ja. En denk je dat je het altijd door hebt als er reclame wordt gemaakt, of denk je dat ze dat ook wel eens stiekem doen?
Soms doen ze het ook wel stiekem, denk ik.
Ja, dat zou wel kunnen, maar in principe, de heer Hagens die doet wel heel vaak van die, als je zo een merk hebt, dat ze... Dat je de naam vervaagt. Dat doen ze soms ook wel bij Dylan Hagens.
Ja, want hij sponsort niet echt. Maar dat heb je ook wel door als hij het sponsort of niet.
Ja, dus ze zijn dan eigenlijk misschien toch wel eerlijk. Dat ze wel eerlijk zeggen wanneer het gesponsord is. Oké. Okay. Ja. En wat voor sociale media gebruiken jullie nog meer?
Ik TikTok vooral.
Gewoon YouTube verder is niet echt een andere.
Ja, ik Instagram dan.
Wat doe je daar dan op Instagram?
Ja, soms dan maak ik ook video's met mijn beste vriend. Maar meestal kijk ik.
Oké, en jij?
Ja, ik kijk ook eigenlijk alleen maar filmpjes op TikTok. Maar ja, en op Instagram post ik eigenlijk foto's over mijn tennis.
Ben je daar veel tijd aan kwijt?
Aan TikTok wel.
Ja, hoeveel ja. denk je per dag?
Ik weet niet precies, denk 3 uur.
Wow, en jij?
Ik deed heel veel, maar nu mag dat. Nu is het een stuk minder doordat mijn ouders er ook meer grip over krijgen.
En jij?
Ik zit er meestal op YouTube zit ik een uurtje of een half uurtje.
Ja, en is dat ook door je ouders?
Ja, maar zonder mijn ouders zou ik misschien iets te lang op zitten.
Oké, okay, ja. En jouw ouders? Heb je ook regels thuis?
Ja, zeg maar, ik mag er wel gewoon veel op, maar ik mag er niet de hele dag op zitten of zo. Zeg maar, niet dat ik de hele tijd iets de hele tijd op zit, maar ik mag voor de rest best wel gewoon veel. Maar voor de rest mag ik niet zo heel veel.
Oké. Okay. Nou jongens, dat was het. Dank jullie wel. En misschien tot de volgende keer.
Ja,
doei.
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 Science Quest.
Dit was het einde van de aflevering over kindfluencers. Onze volgende podcast gaat over de wolf. Zijn de zorgen over hem terecht of hebben we een soort roodkapjessyndroom? En is de brede maatschappelijke discussie die de minister voorstelt over de wolf eigenlijk wel echt nodig? Graag tot dan!
Dit was Science Quest. De podcast van Tilburg University.